Kan-niet bestaat niet gaat over mensen die aparte beslissingen nemen of aparte dingen doen. En racen met een zonneauto in de bloedhete woestijn kun je apart noemen. In deze aflevering praten we met Solar Team Twente. Ik zit hier in een kantine in Enschede. Het is de eerste keer dat ik in Enschede ben.
Oh,
ik ben in New York, overal, maar nooit in Enschede.
Niet, nee.
Schande natuurlijk.
Ja, Enschede ligt natuurlijk wel een stukje verder weg, hè?
Ja,
ik
ben bijna sneller in New York dan in Enschede. Ik zit hier bij het Solar Team Twente en met twee jongens van het team. Stel je even voor.
Ik ben Camille Lemmens, ik doe marketing en evenementen.
Ik ben Remco Hoen, ik ben de accountmanager van het team.
Oké, en Solar Team Twente is een... misschien moeten jullie het even uitleggen. Wat is Solar Team Twente?
Nou, Solar Team Twente is een studententeam van Saxen Hogeschool en de Universiteit Twente. En elke editie van het team bouwen we een zonneauto die uiteindelijk meedoet met de Bridgestone World Solar Challenge. Dus die zonneauto die bouwen we eigenlijk in één jaar. En na dat jaar gaan we ermee racen.
Ja, en wanneer begint zoiets? Je zegt een jaar, maar wanneer begin je?
Ja, loopt het in principe samen met collegejaren. Dus wij zijn bijvoorbeeld in september 2020 begonnen. We hebben er een jaar over gedaan om de nieuwe auto te ontwerpen, te ontwikkelen en te produceren. En ja, vanaf september 2021 zijn we begonnen met alle voorbereidingen op de race, eigenlijk al iets eerder. Hebben we in oktober 2021 hebben we onze race gehad. En nu is het inmiddels februari 2022 en zijn we bijna klaar met...
Ja, even terug naar het begin, hè? Want jullie zijn studenten. Dat heb ik nooit gedaan, jongens. Dus dat is mij heel bijzonder. En op een gegeven moment, je gaat naar deze school. En hoe kom je in zo'n team terecht? Moet je ervoor opgeven?
Ja, in principe solliciteer je echt voor een bepaalde functie ook. En dan is het natuurlijk altijd maar kijken of je bij die functie terechtkomt. Maar bij mij persoonlijk was het echt een last minute call ook. Ik wilde eigenlijk nog even een bestuursjaar doen. Een jaar om mezelf breder te ontwikkelen dan alleen mijn studie. Ik studeer biomedische technologie, dus dan is het ook wel... ik zocht echt wel duidelijk naar een andere kant van mezelf eigenlijk. En toen ben ik gaan rondkijken en dan kom je al snel op de studententeams in Enschede. En dan staat Solar Team Twente daar voor mij bovenuit. Dus zodoende ben ik daar toen gaan solliciteren en uiteindelijk aangenomen voor de positie. Ja. Zo geldt dat voor iedereen eigenlijk. Ja, je solliciteert echt voor een bepaalde positie in het team. En dan gaan ze kijken of je erin past.
Had jij een persoonlijke motivatie om bij dit team te komen?
Ja, absoluut. Ik ben zelf al redelijk ver gevorderd in mijn studie. Dus ik heb al vier studiejaren erop zitten eigenlijk. En het einde begon in zicht te komen. En ik had altijd wel het idee van... Hey, weet je doet projecten op de universiteit en je werkt samen met andere mensen, maar uiteindelijk eindigt het altijd gewoon in een cijfer en that's it.
Ja.
Zeg maar. En ik wilde een keer echt wat meer verantwoordelijkheid gaan dragen, het idee hebben dat ik echt aan iets wezenlijks bezig was.
Exact,
en dat echt dat het heel belangrijk was dat ik alles zeg maar zo zou opgeven in het belang van het team, bij wijze van spreken. En daar was ik eigenlijk naar op zoek en dat heb ik hier in het team wel gevonden.
Maar kun je in dat jaar niks anders doen dan dit? Geef je een studiejaar op echt?
Je bent echt fulltime bezig met het team, anderhalf jaar lang. Dus in principe stap je echt anderhalf jaar lang uit je studie.
Dus je doet echt ook een opoffering, zeg maar.
Zeker, ja.
En dat was van jij zegt, ik ben best wel gevorderd. Vond jij dat niet erg dan? Om dan...
Nee, helemaal niet. Ik vond het eigenlijk wel juist wel handig. In het idee dat ik zeg maar wel wat achtergrond van mijn studie had, die ik mee kon nemen met team in en... ik had ook ik had ook al nu afgestudeerd kunnen zijn, zeg maar. En dan was ik op mijn 22e was ik al kunnen gaan werken.
Ja.
En dan had ik deze ervaring niet gehad die ik nu het afgelopen anderhalf jaar bij het team heb opgedaan. En ja, die ervaring is juist zo waardevol geweest dat ik echt eigenlijk wel heel blij ben dat ik dit gedaan heb. Zelfs al was ik al wat verder gevorderd in mijn studie.
Ja. Over die ervaring komen we zo over terug, want dat vind ik erg belangrijk. Maar het Solar Team Twente... wat is de basis van het Solar Team? Is dat de techniek of het milieu?
Ik zou het meer, denk ik, ik zou het meer de inspiratiefactor willen noemen eigenlijk.
Okay.
Dus uiteindelijk komt dat misschien ook wel vanaf de techniek af. Vooral het feit dat we ja, een jaar studenten, zeg maar, we stappen anderhalf jaar uit de studie. Niemand heeft een idee hoe je een zonneauto bouwt. En vervolgens eigenlijk minder dan een jaar bouw je die hele zonneauto. Vanaf de computer naar uiteindelijk het resultaat ga je die zonneauto testen. Verscheep je hem normaal gesproken naar Australië. En ga je daar tegen alle concurrenten van over de hele wereld racen. En ik denk dat dat een heel inspirerend verhaal is. Om vervolgens met zo'n zelfgebouwde zonneauto 3000 kilometer door de Australische Outback te rijden. Waar dus eigenlijk helemaal geen brandstof buiten zonne-energie bij komt kijken. Dus ik denk dat dat een heel inspirerend verhaal is. En ik denk dat dat eigenlijk de basis is. Natuurlijk is het een manier om te kijken hoe mobiliteit er later uit kan komen te zien. Dat komt er allemaal bij kijken. Maar ik denk dat de basis echt die inspiratiefactor is.
Oké. En hoe begint het? Jullie hebben je allemaal aangemeld. Je is aangenomen, je feestje, biertje. En dan ga je beginnen. Waar begint het team mee? Je zegt net, je hebt een blanke canvas.
Ja. Ja.
Jullie weten van niks. Is er iemand wel bij van de opleiding die je een beetje van toeteren en blazen weet?
Nou, niet echt zozeer vanuit de opleiding, maar wel zeg maar de oud-teamleden die het zelf allemaal een keer al meegemaakt hebben. Ja. Die wel een bepaalde basis kunnen meegeven aan het nieuwe team. En we bouwen dan wel iedere twee jaar een volledig nieuwe auto. Maar die is natuurlijk wel gebouwd met de ervaring van alle voorgaande auto's in het achterhoofd. Je begint niet echt met een blank canvas. Je hebt natuurlijk wel een hele hoop ervaring waar je al op kan bouwen. Maar voor je gevoel is het natuurlijk wel zo. Want ik denk als iedereen een beetje in zijn geheugen gaat graven en gaat denken van hoe was het ook alweer september 2020. Volgens mij hebben we ook maar een beetje zo van lopen aanklooien totdat we gaandeweg erachter kwamen van oké, dit werkt, dit werkt niet. Dit zijn de betere manieren om tot een bepaalde oplossing te komen. En je begint heel breed en je werkt eigenlijk, convergeer je naar één punt toe waarop je erachter komt van oké, dit is ons idee van de beste zonneauto.
Ja, want staat die oude auto, staat die dan nog hier? Gaan die uit elkaar of gebruik je die als basis? Of ga je echt zeggen van oké, hartstikke leuk jongens, maar wij gaan helemaal overnieuw begonnen. Bijvoorbeeld aerodynamica, superbelangrijk.
Ja, in principe bouwen we echt elke editie een nieuwe auto. Omdat elke editie van de Bridgestone World Solar Challenge, waar we dus normaal gesproken aan meedoen, dan worden er ook nieuwe reglementen geïntroduceerd. Dus regels die veranderen elke editie. Een beetje te vergelijken met hoe in de Formule 1 ook de regels veranderen. En op die manier, we willen natuurlijk de meest efficiënte auto bouwen. Dus op het moment dat je dan een auto van een vorige editie echt zou hergebruiken. En die zou aanpassen, zeg maar. Ja, dan bouw je eigenlijk niet de meest optimale auto voor die regels. Dus we bouwen echt elke editie een nieuwe auto. En die auto's die houden we wel, de oude auto's. Sterker nog, we racen er soms ook nog wel mee. We doen elke editie mee aan twee races. De European Solar Challenge in België en de Bridgestone World Solar Challenge. En in België racen we ook altijd met twee auto's. Okay. Dus we gebruiken ze nog wel, maar we gaan voor die Bridgestone World Solar Challenge echt wel voor het meest optimale resultaat. En daarin bouwen we dus echt wel een nieuwe auto.
Ja, en hoeveel mensen zitten er in het team totaal?
In principe, we beginnen met een team van 19 studenten.
Okay.
En dat is dan alles van management en marketing tot de hele technische roedel, zeg maar.
Ja, want jullie zijn niet de hardcore techneuten. Jullie weten er wel heel van. Maar jullie zijn heel belangrijk om zeg maar het team verder te brengen. Bij het begin is het bijna alleen maar tech natuurlijk. En had je daar ook een aandeel in? Zit je er dan ook al bij?
Je bedoelt...
je gaat beginnen in ontwikkelingsfase. Daar is nog niet zo heel veel voor jou werk weggelegd. Ja, wel voorbereidend, maar het is goed dat jij dan denk ik ook betrokken bent van ja.
Ja, in principe zijn wij niet per se heel veel bezig geweest met de auto zelf. We zijn vooral bezig geweest om het team wat dat betreft naar buiten te brengen en te zorgen dat mensen ons kennen.
Ja.
Ook al zijn we natuurlijk in die ontwikkelingsfase, nog die productiefase. Het is heel belangrijk natuurlijk dat je een goede achterban van partners hebt die je steunen en tijdens het hele proces eigenlijk, niet alleen tijdens de race.
Ja.
En daar is het natuurlijk belangrijk voor dat je iemand hebt die contact zoekt met die partners, maar het is ook heel belangrijk dat je mensen hebt die dat plaatje van Solar Team Twente goed in de media weten te brengen en te zorgen dat we bekend zijn.
Dat vind ik wel interessant, want dan dus niet alleen een technische uitdaging, maar het is ook een soort bedrijfs... uitdaging. Wat je heel vaak met studies hebt, dat je een bedrijfje opzet, maar dit is wel fucking serious, want je gaat naar een ander land en je hebt heel veel geld onder je kont en gaan nou ja, ik denk wel honderdduizenden euro's in materialen in. En, ja. Dus, maar is het bijvoorbeeld het hele sponsorverhaal en dat moet je ook helemaal zelf uitzoeken? Begin je daar ook op nul of zijn er lopende...
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel... ik denk dat de makkelijkste plek om te beginnen is natuurlijk zeg maar de partners die het vorig jaar gesponsord hebben. Ja. Die benader je in het begin natuurlijk of die dit jaar weer opnieuw willen sponsoren. En er zijn natuurlijk ook al wel een paar die eigenlijk al wel niet soort van vaststaan, maar waarvan je echt wel op kunt vertrouwen dat ze weer een jaar meedoen. Maar het verandert ieder jaar. Er zijn altijd partners die weggaan, nieuwe partners die erbij komen. En wat dat betreft start je wel natuurlijk met een heel blank canvas.
Ja, een kleine disclaimer. De sponsor van deze show is ook een van jullie sponsoren. Motorola /Lenovo. Dus dat komt om heel toevallig uit. Maar maakt het niet minder leuk. Wanneer begon voor jullie echt, want het begint natuurlijk lekker hier. Wanneer begon het voor jou echt dat je zag van, dit is het. Dit nu wordt het serieus.
Ja, ik had dat persoonlijk. Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik had dat voor mij. Je moet natuurlijk in de beginfase echt nog even inkomen. Ik merkte echt dat ik, denk ik, na een paar maanden pas dacht van oké, ik zit nu goed in het ritme. Maar we hebben natuurlijk afgelopen jaar een heel, wat dat betreft, turbulent jaar gehad door corona. Ja. En ik denk dat voor mij echt, zeg maar, dat serieuze, dat ik dacht van nu werken we echt weer ergens naartoe. Toen er weer een race op tafel was. Dus dan loop ik misschien een beetje vooruit in de feiten. Maar ik denk dat echt wel het moment was dat ik weer, toch wel heel duidelijk toewerkte naar een bepaald punt. En dat ik echt wel weer ervoor
ging. Je had het aan, er was een extra handicap.
Ja.
En dat is natuurlijk de hele situatie in de wereld met corona, dat weten we allemaal. Maar goed, sommige dingen wist je niet of ze doorgaan. Eigenlijk is het Australië, dat ging dus niet.
Nee, precies. Februari vorig jaar kregen we te horen dat de Bridgestone World Solar Challenge gecanceld zou zijn. Dat kwam eigenlijk best wel als een shock, omdat we natuurlijk wel gaandeweg door de organisatie op de hoogte gehouden werden van hoe de ontwikkelingen liepen en of de race wel of niet door zou gaan. En het was altijd een beetje zo'n wisselende berichtgeving van, het gaat sowieso door en we gaan hoe dan ook gaan we racen. En toen van, het ziet er toch wel weer wat slechter uit. En eigenlijk op een gegeven moment zag de berichtgeving er ook wel goed uit. Dus kwam het soort van als donderslag bij heldere hemel bijna. Dat in één keer wel het bericht kwam dat het officieel geannuleerd was.
Ja.
Dus dat was wel even slikken.
Nou, dat is een extra handicap waar je dus als team ook op moet gaan reageren. En daar komt ook wel een stukje motivatie, demotivatie bij kijken. Ja. Hadden jullie daar ook nog een rol in als zeg maar de buitenste schil van het team?
Absoluut. Op zo'n moment pak je natuurlijk wel als heel team samen en functies vervagen een klein beetje in dat opzicht. Ja. Omdat je toch gewoon één team van 19 studenten bent wat samen klit eigenlijk en ervoor moet zorgen dat je het ook echt als een team ervaart, die hele situatie. Ja. En het belangrijkste wat wij gedaan hebben is dat we gewoon binnen het team zo van wederzijds vertrouwen hebben uitgesproken van, ondanks dat we momenteel even geen stip op de horizon hebben om naartoe te werken, zeg maar. Gaan we wel gewoon door met de best mogelijke auto produceren. Ja. En voor het managementteam kwam er een hele nieuwe uitdaging bij kijken, dat we op zoek moesten naar een nieuwe race. En het managementteam heeft dan weer de belofte uitgesproken van, we gaan die race vinden, we gaan iets organiseren en hoe dan ook gaan we dit jaar nog racen.
Na de break hoor je of het team nog aan racen toekomt of dat alle inspanningen voor niets zijn geweest.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 20. Een 5G toestel met een subtiel design van slechts 7 mm dik. De nieuwe Motorola Edge 20 stelt je in staat je verhaal te vertellen met de 108 megapixel camera en de foto's die je kunt bekijken op het 144 hertz beeldscherm. En op welk moment wist je van, oké, de stip staat er, we kunnen?
Ja, dat was denk ik mei 2021.
Ja.
Dat was eigenlijk, toen waren er al veel gesprekken geweest met de nieuwe organisatie van de Solar Challenge Marokko.
Ja.
Toen was hij echt bevestigd en kregen we ook vanuit andere teams te horen dat ze aanwezig wilden zijn. Dan is die stip er echt wel weer aanwezig. En dat was ook wel het moment dat heel veel mensen ook wel binnen het team werd het ook al snel duidelijk dat er ook wel wat moest gebeuren voordat we daar konden gaan racen. Want ja, Marokko is natuurlijk een heel ander land dan Australië.
Precies, maar in wat voor opzicht moet je daar? Want een weg is een weg en een zon een zon, toch?
Ja, in zekere zin wel. Ja. Maar een weg kan natuurlijk wel heel veel meer bochten en hellingen hebben dan... Okay. Kijk, Australië is bij wijze van spreken alleen maar rechtdoor en relatief vlak. Dan heb je volgens mij iets van misschien 800 meter hoogteverschil over 3000 kilometer. Ja. En nu... in Marokko hebben we echt over aan de rand van het Atlasgebergte, zeg maar, een paar bergpassen gehad die we moesten doorkruisen.
Ja.
En dat hebben we nooit eerder gedaan met een zonneauto.
Nee.
Misschien
weet je niet, maar wat voor technische uitdagingen heb je dan? Moet je dan acceleratie of tractie of andere verhoudingen in tandwielen? Of gaat het daar echt om dan?
Ja, het gaat echt om die motor eigenlijk in dit geval. Dat er echt een veel grotere voltage wat dat betreft in de motor in moet. Dus je moet veel meer power uit die motor komen. En ja, dat is iets wat we normaal gesproken niet nodig hebben. Nee. Normaal gesproken gaat het echt puur om efficiëntie. En ja, levert die extra acceleratie levert niks op in Australië.
Ja.
Dus ja, dat hadden we nooit nodig. Dus die motor die was daar ook niet voor afgesteld. En in die zin hebben we daar echt nog heel veel aan moeten trekken om dat goed te krijgen.
Ja.
En daarnaast heb je natuurlijk temperatuurproblemen die dan kunnen oplopen. Kunnen verschijnen, zeg maar. Ja. En jij hebt natuurlijk inderdaad het feit dat je bochten gaat hebben. Dus die uitdaging die was echt veel groter wat dat betreft dan normaal gesproken in Australië.
Hoe test je zoiets in Nederland? Waar ben je, een paar hobbels, maar we hebben geen bergen.
Ja, nou, we zijn serieus. Zijn we naar de Vanberg in Drenthe gegaan? Ik weet niet of je dat kent.
We hebben een berg, jongens.
We hebben een berg. Ja, we zaten er zelfs ook over te denken om in Zuid-Limburg rondjes gaan crossen. Maar nee, je hebt in Drenthe heb je eens een soort van oude afvalhoop.
Ja?
Waar ze vooral voor wielrenners eigenlijk geasfalteerde wegen op hebben gemaakt. NK wielrennen heeft daar gefinished volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden. En we zagen dat en we dachten van, wacht even, hier kunnen we best wel goed testen. Dus we daar dan in overleg met de provincie Drenthe en weet ik wie niet allemaal, geregeld dat we daar zeg maar die berg op konden met de auto, wat normaal gesproken niet mag. En we hebben daar gewoon een dag rondjes gereden, berg op, berg af. Flink wat bochten gereden en gewoon om te testen. We hadden allemaal nieuwe systemen bedacht en nieuwe oplossingen voor die motor maar cool te houden. En,
bedoel, Marokko, dat is iets lekkerder weer als in Nederland.
Ja, sowieso.
Heb je dat ook gesimuleerd op een of andere manier? Moet je daar maar gewoon op vertrouwen dat het wel goed komt?
Ja, in de zomer hebben we hier in Nederland ook vaak goed genoeg weer om wel fatsoenlijk te kunnen testen. Fatsoenlijke zonneinval om een goed idee te krijgen van hoe efficiënt en hoeveel energie je auto opwekt eigenlijk.
Ja.
Maar ook, we gaan al een maand voordat de race begint, ruim een maand voordat de race begint, gaan we al richting Marokko. Of normaal gesproken richting Australië, om daar al te testen met de auto. Zodat we daar nog echt de laatste beetje informatie kunnen inwinnen over hoe de auto daadwerkelijk doet in echt volle bak zon.
Ja, ik wil naar dat echte moment hoe het alles omdraait waar een jaar voor gewerkt heb. De boel is verscheept, je gaat naar Marokko. Daar wordt alles uitgepakt. Ik heb wat filmpjes gezien, vrachtwagens en venten erop. Ik doe net echt Formule 1 circuit, iedereen is zijn shirtje, laptops heen en weer. En dan ga je beginnen. Ik probeer me dat gevoel een beetje voor te stellen. Ik heb me onderweg hierheen een beetje ingeleefd in dat gevoel van, dat is echt gewoon, je drukt op een knop en je gaat.
Ja, dat was een heel, heel bizar gevoel. Ik weet ook niet of ik daar de eerste race dag daadwerkelijk bij stil heb gestaan. Ik denk dat het 's avonds pas kwam toen ik in mijn bed lag. Ik dacht van, wow, we hebben nu echt die eerste dag gehad en nu moeten we echt knallen.
Ja.
Het was gewoon een heel, heel bijzonder moment. Alle teams die waren samengekomen, de auto's waren af.
Ja.
Toen reden we dus de startplaats, Agadir, reden we uit onder politie-escort.
Ja.
Omdat het super druk is daar natuurlijk.
Ja.
En dan rij je daar met een zonneauto die je zelf gebouwd hebt in een jaar door Marokko heen. Dat was echt een enorm gaaf gevoel.
Ja. Want jullie zijn allemaal heel jong, studenten, logisch. Dus dit heb je nog niet eerder meegemaakt.
Nee.
Met zoveel belangen, zoveel mensen, de wereld die naar je kijkt.
Ja.
Het lijkt mij dat behoorlijk overweldigend kan zijn.
Ja.
Die druk.
Ja, absoluut. En het, dat merk je het hele jaar lang eigenlijk al. Je werkt echt van hoogtepunt naar hoogtepunt naar hoogtepunt. Ja. Het wordt allemaal steeds mooier. En het bouwt echt heel erg op naar die race. Waardoor je weet dat die race echt het hoogtepunt gaat zijn van het hele jaar. Maar er is eigenlijk... Je bent er ook wel redelijk op voorbereid dat het hoogtepunt gaat zijn. Maar alsnog voelt het gewoon heel onwaarschijnlijk om dan in één keer die auto echt op de weg te zien tussen het verkeer doorrijden. En te denken van, holy, wacht even, hier hebben we gewoon een jaar lang naartoe gewerkt. En dit is gewoon het moment waarop het echt allemaal bij elkaar komt.
Ja, en dan rij je de race. En ja, kijk, problemen in het voortraject, die zijn op te lossen. Daar kun je s'avonds eventjes met een bak koffie gaan denken. Maar tijdens een race is dat niet. Is er een moment geweest dat je dacht echt van, fuck.
Ja, absoluut. Ja. Ja, sterker nog,
speelde beans.
Plot na de start was dat moment.
Oké, nou
40 minuten rijden. En toen,
exact, we waren 40 minuten onderweg. Net het drukste gedeelte van Agadir gehad. En ik weet nog dat ik zat in de auto voor de zonneauto. Dus ik was wat dat betreft heel dichtbij de zonneauto. En we hoorden dus die communicatie ook tussen de coureur en de strategiebus, zeg maar. We hoorden die coureur zeggen, ja, dat loopt wat aan, jongens. Dit hoort volgens mij niet. Dus ja, dan horen we natuurlijk niet wat er in de strategiebus gebeurt. Maar ja, daar zijn ze natuurlijk aan het rekenen. Waar moeten we stoppen? Waar moeten we kijken of we dit moeten checken? Of moeten we het überhaupt checken? Misschien klopt het wel gewoon. Misschien loopt er niks aan.
Ja.
Want ja, elke stop is wel weer raceminuten.
Ja.
En ik weet nog dat ik op dat moment achteruit keek naar die zonneauto. Want ja, dan ga je toch even kijken. Ja. en op dat moment, toen stuurde de coureur iets naar rechts en vloog er opeens twee stukken carbon van die auto af.
Oh shit.
Dat gaat er dan inderdaad doorheen. Dan denk je van, oh nee, niet nu al. Direct stoppen en vlaggen naast de weg en dat verkeer komt langs. En ja, de andere zonneautoteams, die komen ook langs. Want ja, net na de start. Dus toen stonden we opeens laatste. Gelukkig, tussen haakjes, was het een klapband en hebben we dat nog snel kunnen repareren. Tussen haakjes, we hebben 20 minuten stil moeten staan.
Ja.
Maar ja, je weet op dat moment, 40 minuten hadden we toen gereden, je weet nog niet hoeveel 20 minuten is. Dus voor hetzelfde had elk team binnen 10 minuten van elkaar gefinished op dag 5.
Ja.
En hadden we verloren omdat we op dag 1, 40 minuten na de start, 20 minuten hebben stilgestaan.
Ja.
Dus toen had ik echt wel even zoiets van, goh, is dit nu al het einde van de race?
Waar was jij toen dat
ja, nou, ik reed tijdens de race in de videoauto. Dus ja. Wij rijden zo de hele tijd om dat peloton heen eigenlijk om alles mooi in beeld te brengen.
Ja.
En we waren op dat moment reden we achter de zonneauto. En ik moest dus met mijn videoauto, ik zat achter het stuur, moest ik dus gewoon een van die twee stukken carbon ontwijken die nog op de weg, op de weg lag. En ik zag het eigenlijk niet zo goed gebeuren, totdat in één keer, inderdaad, ik dacht van, hé, hier ligt een stuk auto, hoop, ze staan langs de kant. Dus ik zo snel mogelijk ook erbij gaan staan om cameramensen uitgeladen, gelijk filmen.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk voor de wereld, dat alles in beeld gebracht wordt. Maar op dat moment gaat iedereen in de reparatiemodus.
Ja.
Nou, gelukkig een klapband. Nou, dat lijkt me een van de meest eenvoudige dingen. Nou ja, als je er goed bij kan, om te repareren. En dan ga je weer verder. Zijn er meerdere momenten geweest in die vijf dagen?
Vijf dagen.
Ja, dat je dacht van...
Eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het vanaf dat moment... Goed, we lagen laatste op dat moment. En vanaf het moment dat alles gerepareerd was en we konden weer doorrijden.
Ja.
Toen zijn we eigenlijk gewoon ook gelijk begonnen met inhalen en tijd goed maken. En uiteindelijk zijn we nog binnen 20 minuten van de nummer 1 gefinished op die eerste dag.
Oké.
Dus daar ga je natuurlijk gaan rekenen van, oh, wat was er nou gebeurd als we die klapband niet hadden gehad? Dan gelijk op dag 1 al eerste gelegen.
Ja.
Misschien.
Ja.
Je weet het niet.
Nee.
Maar het gekke is dat het niets leek ons nog tegen te kunnen houden die overige dagen. Echt, het grootste probleem zat natuurlijk op dag 2.
Ja.
Dag 2 was echt de dag waarin de grootste hellingen overtroffen moesten worden en de grootste bergpassen. En daar ging het er natuurlijk echt om spannen van, dat waterkoelingssysteem voor de motor dat we hadden ontwikkeld en getest in Nederland op de Vanberg, gaat dat in Marokko ook werken? En dat was natuurlijk wel een hele spannende dag, want dat was ook een moment waarop het allemaal kon, wat de race kon maken of breken. En we reden die berg over alsof er niks aan de hand was eigenlijk. En op dat moment had ik wel zoiets van, nou ja goed, als dit goed gaat, dan kan het ook niet meer, dan kan het ook niet meer
fout gaan. Nee, want hè, dus dag één bewijst dat je sneller bent dan je concurrenten. Dag twee bewijst dat je alles wat je bedacht hebt in het jaar daarvoor, dat het gewoon werkt. Dan ben je aangekomen dag drie en denk je van, als we het nu gewoon... Dan gaan we gaan winnen.
Klopt, ja. Ja. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ja, dag drie stond een beetje in het teken van het weer ook. Want we zouden heel misschien op het eind van de dag regen krijgen.
Ja.
Wat op zich niet heel erg is. Want in principe is onze auto waterdicht. Maar het is toch wel een beetje tricky. Want voor hetzelfde is hij net niet waterdicht.
Nee, precies.
Maar ik denk dat ik op dag vier ook nog wel heel even zo'n momentje heb gehad. Van, als dit maar goed gaat.
Ja.
We reden op dag vier eerste. En voor ons convoy, dus voor de zonneauto, 30 minuten ervoor... rijdt de eerste auto van Solar Team Twente, zeg maar. Dus we scouten, zeg maar, 30 minuten in de toekomst. En op een gegeven moment krijgen we een bericht dat er enorm veel water op de weg ligt. Dus dat was een ondergelopen wadi.
Ja.
Die je eigenlijk alleen maar tegenkomt op het moment dat het heel veel geregend heeft. Nou, laat het die dag daarvoor, 's avonds, heel veel geregend hebben. En dat was echt, die wadi stond, 10 centimeter water stond op de weg. En onze auto heeft 10 centimeter rijhoogte. Dus dat was gelijk al dat je dacht van, oké.
Ja.
Van boven is hij waterdicht, maar ja, als er van onder ons water komt, we weten niet of hij dan waterdicht is.
Nee.
Dan hoor je dat 30 minuten voordat we daar zijn met die zonneauto. En ja, het is ook niet alsof je langzamer gaat rijden, want dan komt de concurrentie in je rug. Dus dat was echt wel ook een moment dat ik dacht van, poeh, als dit maar goed gaat, straks...
Dat we geen boot worden, zeg maar.
Exact. Precies. Ja. Want ik bedoel... Die auto die heeft 10 centimeter grondspeling. Dat is zeg maar gewoon uit het reglement wordt dat voorgeschreven. En de diepte van dat water op dat stuk, dat varieerde tussen de 9 en de 11 centimeter, bij wijze van spreken. Dus dat was, het ging er echt om spannen. Ik bedoel, dat water was best wel modderig. Je kon er niet doorheen kijken. Dus we moesten echt gewoon, we hadden misschien 20 minuten de tijd, denk ik, om een plan te verzinnen en het uit te voeren om te checken of die auto daadwerkelijk doorheen kon. En we moesten... We zijn allemaal in een rijtje gaan staan, echt schouder aan schouder. Zijn we over de weg door dat water gaan lopen. Gewoon met onze schoenen aan en alles helemaal vies en nat de rest van de dag. Ja. Gewoon om te voelen van, oké, waar zitten kuilen in de weg? Waar moeten we omheen rijden? Zodat we alsnog een soort van platte grond konden maken van... waar moet die auto rijden om door dat water heen te komen? We waren net door het water heen, denk ik, om dat allemaal in kaart te brengen. En toen kwamen de auto's al aan. Toen hadden we bepaald van, oké, dit kan. We gaan er doorheen rijden. Ja. We begeleiden de auto. We rennen het naast de auto mee. Dat op het moment dat die, stel je voor dat de auto gaat drijven, dan kunnen we hem tegenhouden. En toen reden we daar doorheen. En toen, het had eigenlijk niet beter kunnen gaan.
Maar dan komen we weer terug bij het begin. Teamwork.
Ja, exact.
Weet je, dit is, en dat zien we in de Formule 1 ook, hè, Maxi. Maar je ziet, het is een coureur, maar eigenlijk is het team eromheen is gewoon net zo belangrijk.
Ja, absoluut.
We hebben de afgelopen 25 minuten gehoord hoe jullie erbij gekomen zijn, de uitdagingen gezien. Maar dit is, en ook jullie studenten zijn, jullie zijn jong. En dus dit is gewoon, dit is ook een mogelijkheid die heel weinig mensen maar krijgen om zoiets spannends mee te maken. Ik begin even bij jou. Wat heb jij? Want je loopt tegen het einde. Je bent bijna klaar.
Ja.
Wanneer ben je officieel klaar? Met...
De eerste week van februari.
Oké, nog 2 weken, jongens.
Exact, ja.
wat neem jij mee straks van dit jaar?
Dat is echt een hele goede vraag. Ik denk dat er heel veel dingen zijn. Je hebt natuurlijk sowieso echt een enorm avontuur achter de rug. Dus buiten de lessen die je wat dat betreft geleerd hebt, neem je echt een enorm gave herinnering mee. Maar ik denk dat we dit jaar ook echt wel, persoonlijk ik in ieder geval, een nieuwe vorm van stress en veerkracht heb tegengekomen. Ja. En dat ik dat ook wel meeneem naar de toekomst. In de zin van, ik kijk nu waarschijnlijk heel anders aan tegen problemen die ik voor het solo team had, zeg maar. In mijn studie bijvoorbeeld. Dat ik denk van, als ik dat heb gekund, dan kan ik dit ook.
Ja.
Dus ik denk dat je op die manier wel zo terugkijkt. En natuurlijk gewoon... Het hele basisprincipe van samenwerken 1,5 jaar lang met zo'n team, met zoveel bedrijven en dat er dan zo'n product uitrolt. Ja, dat is gewoon een ervaring die je meeneemt voor de rest van je leven.
Ja, want dat vind ik eigenlijk wel het meest interessant wat ik tot nu toe geleerd heb van jullie. Is dat natuurlijk, ik was heel erg gefocust op die techniek. Maar eigenlijk is dat een gegeven. Ja. Het zijn hele absolute problemen, zeg maar, die je dan op moet lopen. Het is aan of uit. Nou ja, water en accu's gaan niet samen. Dus je moet kijken hoe je door die wadi heen kan. Maar op het gebied van team en mensen onder elkaar, denk ik dat daar misschien nog wel een grotere uitdaging lag.
Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk, inderdaad, die techniek, dat speelt een hele belangrijke rol in wat we doen. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch, want ja, we hebben een hele hoop technische jongens. Ja, natuurlijk doen die iets technisch. Maar ik denk het grotere plaatje wat daar overheen valt, is dat iedereen in het team, ook de managers en de marketingmensen, vergaan allemaal een uitdaging aan die veel groter is dan welke uitdaging we dan ook ooit eerder gehad hebben.
Ja.
En de manier waarop we dat doen en het feit dat we eigenlijk geen flauw benul hebben waar we aan beginnen. Allemaal niet.
Nee.
En dat we er gaandeweg achter komen en dat je leert een beetje het hoofd koel te houden. Altijd zeg maar, blijven focussen op die horizon, zeg maar. Dat is wel echt iets wat je leert bij zo'n team. En dat geldt ook voor de technische jongens, maar dat geldt voor iedereen in het team.
Ja. Hey. We gaan het afronden. Ik wil altijd toch even iets positief eindigen. En je gaat straks, er komt een nieuwe lichting.
Ja.
En die mogen jullie een beetje bijpraten.
Klopt. Ja.
Toch? Ze hebben goed begrepen. Oké, wat is de gouden tip die jij, die jongen of dat meisje, gaat meenemen? Ik kom zo bij jou, eerst bij jou.
De gouden tip. Ja, ik denk. Goed, je stelt wel goede vragen. Ik denk de gouden tip dat echt wel neerkomt op het teamwork ook. Ik denk toch wel dat je, zeker met de mensen met wie je veel samenwerkt, dus binnen je eigen subteam, marketing, technisch en management, werk je echt heel nauw samen. En ik denk dat je wat dat betreft de uitdaging echt samen aangaat. En dat je dat eigenlijk, ja, hoe eerder je dat doorhebt, hoe eerder je die samenwerking met elkaar, ja, zo close kan hebben. Hoe beter het project gaat. Dus ik denk dat dat echt voor mij wel de gouden tip zou zijn van, ja, want dat sowieso natuurlijk zorgt dat je die teamband hebt, maar ook zeker binnen je eigen subteam moet je elkaar echt kunnen vertrouwen. En dat vertrouwen is gewoon heel belangrijk.
Ja,
ik denk, ik zou zeggen, maak gebruik van juist die beginfase waarin niemand echt weet waar ze mee bezig zijn. Vertrouw op je intuïtie, neem risico's, doe helemaal gekke dingen, laat dingen ook fout gaan en leer daarvan. Dat is in de basis waar zeg maar, het hele leerproces van dit team op gebaseerd is, naar mijn mening. En het is ook iets wat het team verder brengt. Op het moment dat je van dat soort dingen leert, dan maak je het ook beter. Ik denk daar zit voor mij wel een hele belangrijke boodschap in van hè, doe gewoon gekke dingen, neem risico's en leer daarvan.
Ja, goed jongens. Nou ja, ik was vandaag de gast bij Solo Team Twente. Ik denk even heel belangrijk om te zeggen dat Solo Team Twente niet alleen Camille en Remco is, maar in totaal een stuk of 20 of misschien nog wel meer andere jongens en meiden die een jaar van hun studie en hun leven gegeven voor een doel. En dat is met een zonneauto een race winnen in Marokko. En dat doel is bereikt.
Ja,
jullie
absoluut.
Zijn gewoon als winnaars over de finish heen gekomen, wat me echt fantastisch lijkt om mee te maken. Dankjewel voor jullie tijd, jongens.
Graag gedaan.